En daarna wordt u gelezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 8.
De onrechtvaardige rechter. En er zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zei, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde?
Gemeente, we hebben zojuist geluisterd naar de schriftlezing. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Dat is ook de tekst voor de preek in deze dienst. We luisteren vanmorgen onder inwachting van Gods zegen naar wat de Heer Jezus ons vertelt in Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Geliefde gemeente van de Heere, hier in het kerkgebouw, en u die met ons meekijkt en meeluistert, gasten, in 1658 kreeg de provincie Zeeland een eigen wapen. Ik weet niet of u het kent. U zegt misschien, ik ken alleen het wapen van Urk. Nou, daar heb ik gisteravond ook nog even naar gekeken wat dat is. Dat is de schelvis. En net reden we langs het gemeentehuis. Ik zeg tegen mijn kleindochters, want die zijn hier ook met mijn dochter. Ik zeg, kijk, dat is het wapen van Urk. Ja, zegt de oudste kleindochter, dat is nog logisch een vis, want we zijn op Urk. Dat is uw wapen. Hè, maar kent u het wapen van Zeeland? Als u het niet kent, zal ik nu even aan jullie vertellen, jongens en meisjes. Dat zijn twee leeuwen en die houden een wapenschild vast. En dan zie je water en dan uit het water komt de leeuw op. En onder in dat wapen staan drie Latijnse woorden. Ik zie als sommigen van u dat u ze kent. Luctor et emergo. En luctor, dat betekent ik worstel. En et betekent en. En emergo betekent zoiets als ik kom boven of ik overwin. Dus in Zeeland hebben ze dus al vele eeuwen dat wapen. Echt mooi, mooi om te zien. En de spreuk erop is ik worstel en kom boven. Treffend wapengemeente. En ik denk, als je de geschiedenis van Zeeland nagaat, vanaf de 16e eeuw tot op heden, dan zeg je inderdaad, het is treffend gekozen. Een paar weken geleden was ik nog in Zeeland, op Schouwenduiveland. En dan denk je, 1953, watersnoodramp, en wat is het allemaal mooi en vlak en netjes en prachtig. Trouwens, heb je net de regenboog ook gezien? Toen wij op Zeeland waren, stond hij er ook. En net gingen wij vanuit Vlaardingen natuurlijk naar u toe. Dus richting het noorden. En toen stond hij zo naast ons. Een hele regenboog. En hij ging een soort van mee. Op een gegeven moment zat hij weer voor ons. Ik zeg, het lijkt wel of wij de regenboog aan het volgen zijn. Mooi, ja, de regenboog, de trouw van God in de lucht. Jongens en meisjes, vroeg op de lagere school, weet je, dan moest ik leren bij de juf. En ik weet het nog. Als ik de regenboog aanschouw, denk ik aan des Heren trouw. Dat moet je onthouden. Onder die trouw van God zijn we ook samen gemeente vanmorgen. Nou, even tussendoor. He, maar dat Zeeuwse wapen, daar had ik het over. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. Ik dacht gisteravond ook nog, het zou ook uw wapen kunnen zijn. U herkent dat wel, denk ik. Dat worstelen, dat ergens voor gaan, ergens voor staan. En dan, ja, met water heb je het ook van alles te maken. En dan bent u verbonden mee. Maar ik moest ook aan het wapen denken, gemeente. Niet alleen in verband met u en met Zeeland, maar ook in verband met de preek, in verband met de tekst. Want, jongens en meisjes, ik zie in de tekst van vanmorgen zie ik een vrouw En ze is aan het worstelen. Ze komt boven. Want ze zoekt recht. Hè? Ze gaat naar de rechter toe. Daar gaan we het allemaal over hebben zo. En ze moet heel lang wachten. En tenslotte wordt er recht verschaft. Ja, die vrouw is natuurlijk niet bestaan. Het is een gelijkenis. Maar bij wijze van spreken had ze naar haar huis kunnen terugkeren. Nadat die rechter recht gesproken had. En had ze een kwast gepakt. En verf. En had ze boven de deur van haar huisje geschreven. Luctor et emergo. Ik worstelde en ik kwam boven. Nou, gemeente, zo ben ik met u bij de tekst van vanmorgen. Lucas 18, vers 1 tot en met 8, dat was de schriftlezing. En daar wil ik ook met u over nadenken. We willen samen luisteren naar de boodschap van God hier. Het thema van de preek is volhardend bidden wordt gezegend. Volhardend bidden wordt gezegend. En gemeente, dan hebben we drie gedachten. We staan stil in de eerste plaats bij een benadeelde weduwe die volhoudt. In de tweede plaats bij een onrechtvaardige rechter die recht doet. En in de derde plaats bij een barmhartige God die verhoort. Het thema van de preek is volhardend bidden wordt gezegend. We letten op een benadeelde weduwe die volhoudt. Op een onrechtvaardige rechter die recht doet. En op een barmhartige God die verhoort. In de eerste plaats gaat het dus over een benadeelde weduwe die volhoudt. Ja, gemeente, want zij is een van de twee mensen die we vanmorgen in de gelijkenis van de Heer Jezus tegenkomen. De Heer Jezus, jongens en meisjes, heeft veel gelijkenissen verteld, hè, dat weet jij wel. De Heer Jezus gaf heel veel onderwijs toen hij op aarde was, toen hij op aarde rondwandelde, noemen we dat. En dan ging hij preken, lesgeven, hoe noem je dat. En dan gebruikte hij vaak voorbeelden uit het dagelijkse leven, gelijkenissen noemen we dat. Mensen herkenden dat en tegelijk ook weer niet, want de Heer Jezus vertelde ook vanmorgen, zie je dat weer, soms in de gelijkenissen hele afwijkende, soms hele extreme dingen. Nou, zo zijn we dus vanmorgen ook, we gaan als het ware erbij zitten aan de voeten van de Heer Jezus, we gaan luisteren naar het onderwijs dat hij geeft via deze gelijkenis. En dan heeft hij het allereerst over een weduwe. En gemeente, als ik dat woord laat vallen, dan word ik gelijk even stil. Zuster Terbeek is weduwe geworden, afgelopen week in uw midden. Maar hier zit hier meer weduwen, vermoed ik. En er zijn er meer die meeluisteren als weduwe. Hier zit hier weduwnaren wellicht. Weduwe. Dat is een heel kort woord, maar er zit een wereld van gedachten achter. Weduwe, jongens en meisjes, dat is een vrouw die haar man verloren is. Met wie ze getrouwd was, met wie ze leefde, met wie ze deelde. Het leven deelde, lief en leed, zeggen we dan wel eens. Een weduwe is een vrouw dus die haar man door de dood moest loslaten. En gemeente, ik ben nu wat jaartjes dominee natuurlijk, dus ik heb ook heel wat weduwen inmiddels begeleid. Ik heb vrouwen weduwe zien worden. Ik heb mijn moeder weduwe zien worden. Ik heb mijn schoonmoeder weduwe zien worden. Ik heb in gemeente natuurlijk weduwe zien worden. En weduwe begeleid. En ik heb ze nog. En ze zit ook in uw midden. Weduwe. Dat is niet makkelijk. Ik heb nog nooit van mijn leven een weduwe ontmoet die tegen mij zei: dominee, naarmate de tijd verstrijkt wordt het makkelijker. Ze zeggen allemaal: het wordt zwaarder. We denken wel eens, als je het meemaakt, dan op een gegeven moment ben je er toch aan gewend en zo. Ik hoor dat echt nooit. Ik hoor altijd van weduwe en dominee, naarmate de tijd verstrijkt, ik mis hem nog des te meer. Ik kan er niet aan wennen. En je hebt van die dagen, dan gaat het gewoon niet. Misschien zit vanmorgen hier een weduwe in de kerk en zegt, en we praten natuurlijk niet in de kerk, maar bij wijze van spreken zou je zeggen, dominee, ik ben zo iemand, vandaag gaat het gewoon niet. Fijn dat u er dan wel bent vanochtend. De beste plek is hier. En als u verder luistert, dan wordt u misschien vertroost vanochtend. Dat hoop ik. Weduwe zijn, dat is niet gemakkelijk. Over haar gaat het in onze tekst. Over een zekere weduwe. Nogmaals, ze heeft niet bestaan. Het is een gelijkenis, het is een verhaal. Maar je ziet het voor je. Een zekere weduwe. In een bepaalde stad woont een vrouw. Die heeft dus haar man verloren. Of ze kinderen heeft, weet ik niet. Kleinkinderen, dat staat er allemaal niet. Maar vervolgens, gemeente, lees ik dan met u over haar dat ze heeft het al zwaar, ze is al verdrietig. En dan wordt er ook nog onrecht aangedaan. Moet je nagaan, hè? Je hebt al gevriet, je bent alleen. Een weduwe in Israël was al heel kwetsbaar. Ja, Mozes had in zijn wetten daar wel van de Heeren wat over mogen zeggen, maar daar werd vaak ook niet naar gedacht. Dus een weduwe was in het oude Israël, in de tijd van Jezus, een kwetsbare vrouw, een eenzame vrouw vaak. En dan is dit, in dit verhaal van de Heer, is ook nog een vrouw die ondergaat onrecht. Hij vertelt niet bij wat precies, het is natuurlijk nogmaals een gelijkenis, maar in het beeld past misschien dat het met de erfenis te maken heeft, of met het land van haar overleden man, of op een of andere manier wordt haar onrecht aangedaan. En gemeente, wat doet die vrouw dan? Ja, dan kan ze natuurlijk niks doen, dan blijft dat onrecht bestaan, maar ze voelt dat ze in haar recht staat, ze weet dat haar recht verschaft moet worden. En jongens en meisjes, dan gaat ze naar de rechter van de stad waar ze woont. In de stad waar ze woont is dus blijkbaar een rechter, dat heeft ook God ook gewild inderdaad, dat overal recht gesproken zou worden. En in de stad, in het voorbeeld van de Heer Jezus, is zo'n zekere rechter. En ze gaat naar die rechter toe, want ze weet, hij kan mijn recht verschaffen, hij kan recht spreken, hij zit op de rechterstoel, dus ik moet bij hem wezen om recht, in mijn recht te komen. Hoe zeg ik dat? Zo nog even verder over die rechtergemeente, maar op dit moment zeg ik dan even, hij verschaft daar geen recht. Hoe is dat gegaan in mijn voorbeeld? Nou, je had rechtszittingen. Dan zat zo'n rechter op zijn rechterstoel, jongens en meisjes, en dan kon je je melden en dan kon je dus je zaak aan de rechter voorleggen. En dat heeft deze vrouw dus gedaan. Ze is naar zo'n rechtszitting gegaan en ze heeft in alle ootmoed en eenvoud heeft ze haar zaak aan de rechter voorgelegd. En hij spreekt geen recht en hij stuurt ze weg. Notabene, hè? Weduwe. Geen recht. Maar ze weet, de volgende maand zit hij er weer. En dan gaat ze weer. En wat zegt ze dan? Dan zegt ze, het staat ook in de Bijbel, doe mijn recht tegen mijn wederpartij. Er is dus een wederpartij, een tegenpartij. Er is dus iemand die haar onrecht aandoet. Ze staat in de recht, dat weet ze. En dus ze gaat ook de volgende keer weer naar die rechtszitting. En ze legt weer de zaak voor die man neer. En hij verschaft weer geen recht. Ja, ze had er natuurlijk al geen hoge pet van op natuurlijk, want ze wist dat het een man was die God niet vreesde en het was een man die niemand ontzag, dat wist ze al. Maar toch, ondanks dat, ging ze toch naar die rechter toe en nog een keer. En als je de tekst goed bekijkt, dan gaat ze nog een keer en nog een keer. En ik stel ze me zo voor, gemeente, dat als ze op die manier geen recht verschaft, jongens en meisjes, weet je, dan denkt ze, dan ga ik nu uitzoeken waar die woont. En dan ga ik gewoon op de stoep staan. Stel ik me zo voor. En ze klopt op de deur, jongens en meisjes, en die rechter doet de deur. Oh nee, daar staat ze weer. En ze zegt, doe mijn recht tegenover mijn wederpartij. Hij smijt de deur dicht, weer geen recht. Misschien is het ook al een paar keer zo geprobeerd, gemeente. En tenslotte denkt ze, dan ga ik hem ook op straat nog aanspreken. Want op de rechtszitting, daar gaat ze ook een elke keer naartoe. Elke maand staat ze er weer, wordt ze weer weggestuurd. En bij de deur van de stoep wordt ze ook weggejaagd. En ze denkt, dan ga ik hem onderweg aanklampen. En dat doet ze ook. Dus dan wacht ze tot de rechter zijn huis verlaat. En dan staat ze op de hoek van de straat. En dan zegt ze, doe mijn recht tegenover mijn wederpartij. Ze roept het gewoon over de straat. En loopt gewoon door. Dus het klopt inderdaad dat dit God niet vreest en geen mens ontziet. Dat klopt. En ze houdt vol. Ze gaat door. Gemeente, wat bedoelt de Heer Jezus ons daarmee te leren? Nou, dat staat al eigenlijk aan het begin van de gelijkenis. Heb je dat gezien net? Misschien deed u dat vroeger ook wel om een beeld te gebruiken. Vroeger zag je nog wel eens bij een voordeur, dan hing er een touwtje uit de deur. Misschien kan het nog wel op Urk. Nou, nee, ik denk ook niet meer. Maar vroeger had u dat wel, vermoed ik. Ik zie het ook wel voor me, bij dat oude dorp met die kleine huisjes, dan zie ik al die voordeuren. En dan kan ik me zo voorstellen dat er vroeger een touwtje uit de deur hing. En als je dan daar naar binnen wilde, dan hoefde je niet aan te bellen. Dan trok je gewoon aan het touwtje en hing de voordeur open. Nou gemeente, deze gelijkenis is zo'n voordeur met een touwtje eruit. Want de Heer Jezus vertelt vanaf het begin gelijk al wat hij met deze gelijkenis bedoelt. De deur van de gelijkenis gaat gelijk al open. Want de Heer Jezus zegt, of Lucas schrijft beter gezegd, Jezus vertelt deze gelijkenis daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet verdragen. En jongelui, dat laat de Heer Jezus dus zien in de figuur van die weduwe. Ze bad, ze smeekte. En ze vertraagde niet, ze liet zich niet uit het veld slaan, ze verloor de moed niet. Nee, ze ging door. Ze zette door. En dat wil de Heer Jezus dus ons ook vanmorgen leren, gemeente. Blijkbaar zijn we mensen die vertragen, blijkbaar zijn we mensen die zich uit het veld kunnen laten slaan. Wij zijn mensen die kunnen verslappen in gebed, we kunnen het vergeten, we kunnen het naartoe maar. De Heer Jezus weet dat. De Heer Jezus bindt het u vanmorgen hier allemaal op het hart, mij ook en u thuis. Bid. En vertraag niet. En we zeggen, Donio, waar mag je dan voor bidden? Je mag voor jezelf bidden. Het belangrijkste gebedspunt is je behoud. Daar kom ik zo ook nog. Gemeente, het is een roepstem, hoor. Ik heb broeder Terbeek niet gekend, maar u wel. Misschien was het uw buurman, uw vriend, uw zwager. Misschien zegt u, daar zat hij altijd, hier in een schuilplaats. Of in een ander kerkgebouw. Gemeente, wij gaan naar de eeuwigheid, daar weet u toch. U weet het toch. Broeder Terbeek is een jaar ziek geweest, las ik. 79, zeker. Maar gemeente, ook jonge mensen sterven, ook kinderen. Ook jonge mensen worden uit het leven weggerukt, ook in uw midden vast wel eens gebeurd. Snap u? Het gaat op de eeuwigheid aan. Hè? Dus ons grootste gebedspunt is of we behouden mogen zijn, of we geborgen zijn in het volbrachte werk van Christus. Of u straks sterven kan. Kan u dat? Ik kom zo erop terug. Je mag ook bidden voor anderen. Kijk, die vrouw die bad voor zichzelf. Die bad voor haar zaak. Die bad voor haar recht. Maar we mogen dat breder maken. We mogen ook voor elkaar bidden. We hebben u voorbeden gedaan vanmorgen. Ze mag je bidden voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor de gemeenteleden, voor deze wereld, voor Israël. In grote nood, Gods verbondsvolk en oogappel. Nou, noemt u maar op. Bidden en niet vertragen. Oh, wat vertraag ik vaak. Wat ben ik vaak afwezig met mijn gedachten. Vliegen overal heen. Gemeente, zal ik u eens een mooi verhaal vertellen. Ik heb ooit ergens gepreekt over bidden. En toen kreeg ik vanuit die gemeente een mailtje van een moeder. En toen heb ik teruggemaild. Uw verhaal ga ik in de diensten doorgeven waar ik preek. En nu ben ik bij u en ik heb het bij u nog nooit verteld, denk ik. Weet je, die moeder zei, als ik op de kamer van een van mijn kinderen aan het werken ben, stofzuigen, zemen, dan leg ik wel eens even mijn spullen neer. En dan kniel ik bij het bed van mijn kind. En dan draag ik het aan de Heer op. Ik zeg, dominee, nooit aan gedacht. Neemt u het mee dan? En als u van de week aan het stofzuigen bent op de kamer van Jan of van, nou, noem maar op. Dat u dan even alles uit uw handen laat vallen. En dat u knielt bij het bed van Jan en Jan bij de Heere brengt. Misschien zit Jan vandaag hier niet. Misschien heeft Jan alles losgelaten. Dat gaat ook op Urk, zo soms. Maar dan bent u net zoals die weduwe. Bidden, niet verdragen. Nou, vult u voor uzelf, meneer. Er zijn nog vele andere gebedsonderwerpen, gemeente, maar dan wordt het te lang. Ja, maar zegt u, dominee, ik bid al zo lang. Kom ik zo ook nog op, het staat ook nog iets over in de tekst. God kan ons laten wachten, het kan lang duren. Het kan zelfs verhoord worden na ons sterven. Maar Jezus zegt, via die weduwe. Altijd bidden, niet vertragen. Ja, altijd bidden, hij bedoelt natuurlijk... Niet jongens en meisjes dat je dag en nacht bidt, dat kan natuurlijk niet, want je moet naar school, je moet slapen, je moet eten. Maar de Heer Jezus bedoelt, gemeente, het zal als een draad door je leven heen gevlochten zijn. Vroeger zei het een aangebonden leven, kent u dat? Een aangebonden leven. Ja. Ik heb vroeger een oudere mevrouw in mijn gemeente gehad en gekend, die zei, dominee, ik loop heel de dag met de Heere te praten. Snap je? Dat is het. Dat je zo in al die omstandigheden, wat die ook zijn, een open lijn met de Heer hebt, een praten met Hem, een omgaan met Hem. En jongens en meisjes, dat kan overal, dat kan op de fiets, dat kan achter het stuur, dat kan als je een rondje aan het wandelen bent. Dat kan inderdaad als je aan het werk bent, dat kan nu in de kerk, hopelijk zit u binnen te luisteren. Dat bedoelt de Heer Jezus. Heb een biddend leven. Doe niks zonder Hem. Zoek Hem in alle dingen. Ook bij keuzes in je leven. Ook beslissingen die je moet nemen. Wel of nieuw een ander bedrijf gaan starten of uitbreiden. Of, nou, vult dat allemaal maar in. Dus niks zonder God. Dat bedoelt Jezus. Bidden, niet vertragen. Ja, maar zegt de dominee, heb je dat van jezelf? Nee, dat hebben we niet van onszelf. Dat is ook nog een gebedspunt. De Heilige Geest. De Heilige Geest wordt in de Bijbel genoemd de geest van de genade en van de gebeden. Ik heb de Heilige Geest nodig. En die leert me bidden. Als de Heilige Geest in je leven komt, gemeente, denk aan Saulus van Tarsus bijvoorbeeld. Dan wordt er van hem gezegd, zie, hij bidt. Ja, echt, hè? Want hij had al lang gebeden natuurlijk, want hij was een fariseer. Maar toen bad hij echt. Net zoals die vrouw. Aangebonden, betrokken. Ze laat die rechter niet met rust. Doe mijn recht tegen mijn wederpartij. En God hoort. God hoort alle gebeden, gemeente, weet u dat? Stel dat 100 mensen tegelijk iets aan u zouden vragen. U kan dat niet volgen natuurlijk. Dan hoor je er 2 of 3 en die andere 97, die heb je niet gevolgd. Maar God hoort het allemaal. Je mag altijd tot hem komen. Mooi, hè? Jonge vrienden, zul je dat ook doen? Hè? Je mag altijd tot hem naderen. Ook als je 's nachts wakker ligt, je kan het slaap niet vatten. Ga naar de Heere toe. Als je 's ochtends wakker wordt, allereerst een gebed tot hem. 'S avonds voor je slapen gaat, zoek hem. Dat bedoelt de Heer Jezus. En de Heilige Geest doet het in je. De Heilige Geest, ja. O Heere, geef mij de Heilige Geest dan. Dan zal ik net zo zijn als die weduwe. De eerste gedachte, gemeente, een benadeelde weduwe die volhoudt. De tweede is een onrechtvaardige rechter die recht doet. Ja, even kort over die man. Het is natuurlijk een monster. Het is een vreselijk mens. Er wordt van hem gezegd, hij is een zeker rechter en hij vreest God niet en geen mens ontziet hij. Dus hij is onbekeerd in mijn woorden, hij is niet wederom geboren, hij heeft geen respect voor de Heer in zijn dienst en zijn wetten en hij ontziet geen mens. Betekent dus, hij heeft geen ontzag voor mensen en wat ze van hem vinden kan hem ook niet schelen. En hij is een onrechtvaardige rechter, zo wordt hij genoemd. Dus mensen praten over hem en ze vinden hem oneerlijk en dat scheelt hem helemaal niks. Wat een figuur. En dan komt die weduwe dus notabene en ze vraagt om recht en nee en nee en nog eens nee en nog eens nee. Een lange tijd moet ze volhouden, daar staat er. Hij wilde voor een lange tijd niet. U zegt, ik heb nog nooit zo'n vreselijk mens gezien of over gehoord. Nou, ik wil niet van u aannemen dat u iemand bent die geen mens ontziet. Dat kan ik me niet voorstellen dat u zegt, ik herken me in deze rechter in die zin dat ik ben ook zo, ik ontzie ook niemand, ik heb voor niemand respect. Nee, dat zal er niet zijn. Maar dat andere, God niet vrezen. De Bijbel zegt van nature doen we het allemaal niet. Van nature zijn we zonder God, zonder Heilige Geest, zonder wedergeboorten. Misschien moet u zich nog herkennen in die rechter in dat opzicht. Is dat zo? Oh, dat zou dat erg zijn. God niet vrezen. Geen ontzag voor de Heer, geen ontzag voor het woord van de Heer, geen ontzag voor wie hij is, voor wat hij deed, voor zijn zoon. Voor het vaderland wegleven. Naar het goeddenken van je eigen hart. Je eigen wegen gaan. Zit er vanmorgen iemand in de kerk die zo leeft? Afschuwelijk. Lijkt u toch op die rechter. In die zin dan. En dan wil ik vanmorgen op uw hart binnen. Zoek de Heer dan terwijl die te vinden is. En vraag om de vrezen van zijn naam. En bid om de Heilige Geest die in uw leven wil komen. Dat noem je wedergeboorte. En dan word je een ander mens. Dan word je net zoals die weduwe. U zegt, dominee, hoe kun je weten of je wedergeboren bent? Dat is de derde gedachte. Ik wil nog stilstaan bij een barmhartige God die verhoort. De heer Jezus is al begonnen met te vertellen waarom hij die gelijkenis gaat vertellen. Daartoe strekkende dat men altijd bindend moet en niet vertragen. En dan komt het slot, de toepassing. En dan gaat de heer Jezus vertellen dat die vrouw dus recht ontvangt, verschaft, want die rechter die wordt het zat. Hij zegt bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, dus dat weet hij ook van zichzelf, hij camoufleert dat niet, hij weet dat dus ook nog van zichzelf. Hij zegt, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komt en mij het hoofd breekt. Jongens en meisjes, jullie zeggen, hoofdbreken? Letterlijk staat hier een woord in het Grieks, betekent zoiets als, ik krijg straks nog een klap in mijn gezicht. Ze vliegen me aan. Daarom ga ik recht verschaffen. Dus niet omdat ze in haar recht staat, niet omdat hij barmhartig is. Nee, want dat is hij niet. Hij is er gewoon zat. Hij denkt, ik zal haar recht verschaffen en dan ben ik eraf. En dan gaat de Heer Jezus ons naar God geleiden. Ja, maar zegt u, is God dan een onrechtvaardig rechter, dominee? Nee, absoluut niet. Maar het gaat natuurlijk om het punt van vergelijking. Jezus zegt, die weduwe die wordt verhoord. De weduwe ontvangt recht. Ze moet lang wachten. Maar tenslotte wordt ze verhoord. Hoeveel te meer God. Gemeente, zo mag ik u vanmorgen naar de Here meenemen, hoop ik. Ik mag u de Here verkondigen. En de Heer is een God die hoort. De Heer is een God die vouwt. Ik zei net al, het kan soms lang duren. Dat staat hier ook, hè. Want er staat, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Daar heb je het. Langmoedig, dat is geduldig. Langmoedig is dat ik soms moet wachten. Dat herkennen we allemaal. Soms wil de Heer het dadelijk verhoren, soms wil de Heer het dadelijk overkomen, soms wil de Heer het spoedig uitkomst geven. Maar als ik me niet vergis, is het vaak anders. Is het wachten. En nog eens wachten. Ik heb eens een moeder gesproken die zei, jaren geleden, dominee, heb ik de belofte van de Heer gekregen dat een van mijn zoons tot geloof zou komen en ik doe nog steeds nergens aan. Die mevrouw is inmiddels overleden en zover ik weet is haar zoon nog niet tot geloof gekomen. Ik geloof dat het nog wel gaat gebeuren. Als God dat belooft aan zijn kind, dan gebeurt dat. Maar snap je, soms moet je heel lang wachten. Nou, dan word ik hier vertroost, want Jezus zegt, hoewel God langmoedig is over hen, dat kan dus. Als u zo'n wachter bent, als u zo'n worstelaar bent, want dan ga je mee in de worsteling komen natuurlijk, en de duivel zegt, zie je wel, en God bestaat niet, en hij weet niet van je af, u kent dat wel. Ga door, zegt Jezus, ga door. Het kan soms lang duren. Maar God zal tenslotte recht doen. Degene die dag en nacht tot hem roept. Kijk, daar heb je dat gebedsleven. Dat aangebonden leven, die draad door het leven van een christen. Dag en nacht roepen die mensen tot God. En Jezus zegt, God zal recht doen. Op zijn tijd, ja, zeker. Ja, maar zegt er vanmorgen al iemand, dominee, voordat u stopt, nog even dit. U zegt, ik val toch wel even over dat woord uitverkorenen. Misschien de ouderen in de gemeente zeggen, dat vind ik lastig, dominee, want staat hier dan dat alleen de uitverkorenen worden verhoord en betekent dat dan dat je het eerst moet weten of je uitverkoren bent en dan kun je echt pas bidden en dan word je verhoord? Er zijn mensen die dat woord uitverkorenen lastig vinden. Er zijn ook mensen die het niet lastig vinden, dat is dan ook weer lastig. Maar er zijn ook weer mensen die daarmee worstelen. Misschien zit hier een oudere of thuis u. U zegt, ja, daar ben ik nou altijd maar mee bezig. Zou ik nou een kind van de Heere zijn? Zou ik nou uitverkoren zijn? De gemeente, er is een uitverkiezing. Zeker, zeker. Voor de grondlegging der wereld heeft God bepaald wie zalig zullen worden en wie niet. Er is een boek des levens. De Heer Jezus heeft die uitverkoren op zijn hart genomen en die draagt hij ook op zijn hart. Allemaal waar. Maar hoe weet ik nou of ik uitverkoren ben? Misschien zit jij daarmee. Want ik heb ook wel catechisanten die daarmee zitten, hoor. Het is niet alleen oudere mensen, maar ook catechisanten soms. Nou, gemeente, hier krijg je een antwoord. Weet u een uitverkoren wie dat is? Hoe die is? Die roept dag en nacht tot hem. Laat het niet ingewikkeld maken. U zegt, dominee, zo eenvoudig. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Dus als u nou iemand bent die dag en nacht tot de Heer roept, die dag en nacht de Heer nodig heeft, die in de weg van het gebed tot hem nadert, met vallen en opstaan, weet ik ook wel. Maar als u zegt, ik heb de Heer lief en ik zoek hem en ik heb hem nodig en ik kan niet meer zonder hem, dan bent u een uitverkorene, volgens Jezus. Misschien mag ik u troosten ermee vanochtend. Dag en nacht tot hem roepen. En hij komt. Vaak anders dan ik denk, meestal verrassend. Sta ik verbaasd, verblijd, verwonderd over die grote God die verhoort. Om mijn roepen dan, omdat ik uitverkoren ben? Nee, dat doet hij altijd om Jezus wil. Altijd om Jezus wil. Daar moest zijn zoon voor in deze wereld komen, lieve gemeente. Daar moest Christus voor naar het kruis. Daar heeft hij een gebed gebeden, u kent het toch? Ja, meerdere. Maar het meest diepe gebed wat hij bad was, mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Hij kreeg geen antwoord, er was geen verhoring. De rechter van hemel en aarde, om het zo te zeggen, deed voor hem de deur dicht. Dat is zelfs zo'n ervaring als die weduwe. Zo ging hij er doorheen en zo leed hij verder en zo geloofde hij er doorheen, zegt Kolbrugge. En zo heeft hij verhoring verworven en zo heeft hij genade verdiend. En dan mag ik in de naam van de Heer Jezus, lieve gemeente van Urk, mag ik u nodigen tot hem, mag ik u vragen, kom tot Christus. Geef alles uit handen, je zonde, je nood, je schuld, je ellende. En kom in Christus tot de Vader en word verzoend met God zoals we gezongen hebben. Want inderdaad, er is een stroom van ongerechtigheden. Dat is onbeschrijfelijk. En zeker hoe ouder je wordt, des te meer een grondzee van ongerechtigheid over mijn leven. Maar als u daar vanmorgen nu mee gaat naar de Heer Jezus, kom maar hoor, kom. En leg het maar bij hem neer. Bij de zaligmaker, bij de Zoon van God, bij de Heiland. Dan mag je hele hebben en houden, mag je zonde en schuld deponeren. En dan mag je op hem zien. Dan mag je hem door het geloof omhelzen. Hij schiet nu een regel in mijn gedachten van McChain. Ik boog me. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Daar gaat het over vanochtend. En God doet recht. Ook dit recht. Omdat Christus aan het recht van God heeft voldaan. Omdat Christus onder de toorn van God is gestorven. Daarom doet God recht aan zijn uitverkorenen. Ja, heel zijn volk. Die roepers tot hem. Hij zal haastelijk recht doen. Vanuit God gezien natuurlijk. Wij moeten soms wachten. Maar als hij mij recht doet. Als hij mij vrijspreekt. Als hij mij genade bewijst. Dan doet hij het haastelijk. Spoedig. Dan komt hij over. Dan helpt hij uit. En dan eindigt de Heer Jezus met een vraag. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Ik kan er niet meer uitgebreid op ingaan. Maar de Heer Jezus laat het antwoord op die vraag in het midden gemeente. Dat kun je in het Grieks zien, als je Grieks kent, dan snap je dat. In het Grieks kan je uitdrukken of je een bevestigend antwoord verwacht of een ontkennend antwoord. Jezus laat het hier in het midden. Hij doet er geen uitspraak over op dit moment. Andere delen van de schrift wel. Daar staat als de Heer Jezus terugkomt dat er weinig geloof meer op de aarde zal zijn. Dan zullen de meisjes slapen. Dan is het een hele bange tijd. Dan zal Gods volk het heel zwaar hebben, Gods kinderen. Jezus duidt dat hier al aan. Als de Zoon des Mensen komt, dat is hij. Hij komt, gemeente. Zal hij dan geloof vinden? Nou, laat ik het tenslotte zo toepassen. Als de Heer Jezus morgen terugkomt, vindt hij dan geloof bij u en bij jou en bij mij? Ja, maar zegt u, dominee, de Heer Jezus komt vannacht niet terug. Dat zou kunnen. Maar als ik vannacht overlijd, dan sta ik voor diezelfde rechterstoel. U zegt, ja, maar ik voel me kerngezond. Ja, maar gemeente, dat is zo betrekkelijk. al zoveel mensen moeten begraven die kerngezond waren en uit het leven werden weggerukt. Als ik nou vannacht of morgen moet sterven, jongens en meisjes, jullie ook jonge vrienden. Wat vindt de Heer Jezus dan in mijn leven? Vindt hij een hart dan vol zonde en ongerechtigheid, een leven vol schuld? Vindt hij dan me in mijn onbekeerde natuurlijke staat? Of vindt hij zichzelf? Vindt hij het werk van de Heilige Geest in mijn hart? Als de Heer Jezus mij ontmoet, als hij terugkomt, of op de wolken des hemels, of bij mijn sterven, wat vindt hij dan? Nog een keer bij u, bij jou, bij mij. En mag u dat nu al het antwoord weten? We praten zo eens over door bij de koffie. Op Urk gaan ze koffie drinken bij elkaar, weet ik. Prima natuurlijk. Praat daar straks eens met elkaar eens over door. Dat je zegt, wat vindt hij dan? Mag ik dan nu zeggen, door genade, in een grote verwondering en aanbidding. Als de Heer Jezus terugkomt, of als hij daar is bij mijn levenseinde, dan vindt hij het werk van Gods genade. Dan vindt hij een hart brandend van liefde tot hem. Dan vindt hij iemand die heeft leren schuilen achter het bloed. Gemeente, we zijn vanmorgen in de schuilplaats. Maar dat is de mooiste. Schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Bent u er al? Gods genade. Bent u er nog niet? Kom dan nu. En laten we zo samen veilig zijn achter het bloed van het Lam. Amen.